In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 101e psalm. En daarvan de versen 2 en 3. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. En het derde vers, ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Het tweede en het derde vers van de 101e psalm. Twee gedeeltes uit het woord van de Heere willen we vanmiddag lezen. Allereerst uit het Oude Testament, Exodus 2, vanaf het 10e vers tot en met vers 22. De eerste schriftlezing, Exodus 2, vanaf vers 10 tot en met vers 22. Daarna uit Hebreeën 11, de versen 24 tot en met 26. De tweede schriftlezing, Hebreeën 11, vers 24 tot en met 26. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de vierde psalm, psalm 4. En daarvan het vierde vers. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd, als zij door aards geluk verheven bij koorn en most wel lustig leven. En wat er verder volgt in vers 4 van de vierde psalm.
En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter. En het werd haar ten zoon, en ze noemde zijn naam Mozes. En zeide, want ik heb hem uit het water getogen. En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptische man een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij den Egyptenaar en verborg hem in het zand. En des anderen daags ging hij wederom uit. En zie, twee Hebreeuwse mannen twisten. En hij zeide tot een ongerechte, waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zeide, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij den Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zeide, voorwaar, deze zaak is bekend geworden. En als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vlood voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian en hij zat bij een waterput. En de priester in Midian had 7 dochters. En die kwamen om te putten en vulden de drinkbakken om de kudde haar vaders te drinken. En toen kwamen de herders en ze dreven haar vandaar. Doch Mozes stond op en verloste ze en drenkte haar kudde. En toen zij tot haar vader Reuel kwamen, zo sprak hij, waarom zijt gij heden zo haast wedergekomen? Toen zeiden zij, een Egyptisch man heeft ons verlost uit de hand der herders. En hij heeft ook overvloediglijk voor ons geput en de kudde gedrenkt. En hij zeide tot zijn dochters, waar is hij toch? Waarom liet gij de man nu gaan? Roept hem dat hij brood eten. En Mozes bewilligde bij de man te wonen. En hij gaf Mozes zijn dochter Zippora. En die baarde een zoon. En hij noemde zijn naam Gersom. Want hij zeide, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerder een rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven.
tekst voor de prediking vindt u in de eerste schriftlezing, Exodus 2. En wel enkele woorden uit het 11e vers. Exodus 2. En dan deze woorden uit vers 11. Toen Mozes groot geworden was. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 17e psalm. En daarvan de versen 4, 7 en 8. Maak uw weldaan wonderbaan. Het 7e vers. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor een heil God achten. En het 8e vers. Maar blijf voor uitzicht dat mij streelt. 4, 7 en 8 van de 17e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 73ste psalm en daarvan het 14e vers. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat er lang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Vers 14 van de 73ste psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, ik denk dat jullie jongens en meisjes dat wel eens hebben gedacht, later als ik groot ben, dan zei je misschien, nou dan trouw ik met een prins of dan trouw ik met een prinses. Later als ik groot ben, dan word ik heel belangrijk. Dan koop ik een dure auto. Dan woon ik in een mooi huis. Misschien wel in een groot paleis. Dan kan ik de hele wereld doorreizen. Dan doet iedereen wat ik wil. En dan buigt iedereen voor mij. Later, als ik groot ben, dan... Je droomt er misschien wat van. Je hebt zo je eigen plannetjes. Je hebt er zo je eigen beeld bij. Want later, als je groot bent, dan wil je iemand zijn. Bekend, bemiddeld, beroemd, belangrijk. Mozes, die is nu groot geworden. En heeft het allemaal. Rijkdom, macht, eer en aanzien. De wereld ligt als het ware aan zijn voeten. Hij is een man van statuur. En alles waar je van dromen kan, Mozes bezit het. En toch, diep van binnen knaagt het. Want hij is nu weliswaar groot geworden. Maar dit is niet wat hij wil. En dat zien we in onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking, als je groot geworden bent. En dan twee vragen. De eerste vraag, wat kan er dan mee door? En de tweede vraag, waar leef je dan voor? Als je groot geworden bent, wat kan er dan mee door? En de tweede vraag, waar leef je dan voor? Toch eerst nog maar eens weer even terug waar we vorige week geëindigd zijn. Zo bracht zij het tot Farao's dochter. Want daar staan ze op de drempel van het paleis. Een moeder met haar kind. Hij moet hier straks naar binnen gaan. Zij zal dan weer weggaan. En nog één keer kijken ze elkaar aan. En beiden houden ze zich sterk. Maar van binnen weent hun hart. Een laatste blik. Een laatste omhelzing. Dan nemen ze afscheid. En voor het laatst hoort Mozes het zijn moeder zeggen. Het ga je goed, jongen. Zul je goed op jezelf passen. Zul je je gebedje niet vergeten. Zul je goed onthouden wat je van je vader en van je moeder hebt geleerd. En de jongen die knikt, terwijl hij het zijn moeder toefluistert. Vaarwel, lieve moeder. En dan vallen de paleisdeuren achter hem dicht. Hier is zijn toekomst. En met een zucht, een snik en een gebed loopt Jochebed terug naar huis. Het is de pijn en de worsteling van een moeder die haar kind moet loslaten. Nu staat hij op eigen benen. Nu moet hij zelf de weg door dit leven zien te vinden. Maar daarin zal elke ouder ook zijn eigen weg moeten leren. Dikwijls niet eenvoudig. Zeker ook niet voor moeder Jochebed. Want ze weet het. Ze is hem kwijt. Haar zoon. En nu is hij bij Farao's dochter, vers 10. En hij werd haar ten zoon. Ja, het paleis is, de ontvangst is liefdevol. Want de vondeling aan de oever van de Nijl is de lieveling van de prinses. Zij heeft die jongen in haar hart gesloten. Ze heeft hem aangenomen als haar kind. En het knechtje der Hebreeën, het zal wat onwendig in het paleis hebben rondgewandeld. Hij zal zijn ogen hebben uitgekeken. Want hier is alles zo anders als in dat eenvoudige slavenhutje in Gozen. De pracht en de praal in het paleis. En aan tafel heeft hij gezien hoe al die lekkernijen daar op tafel staan. Hij weet niet wat hem daarover komt. En toch, die eerste nacht in dat koninklijke bed in die prinsenkamer, zal hij best een traantje hebben weggepinkt. Zo'n kleine jongen, 5, 6 jaar, zo'n kleine jongen in zo'n groot paleis. Wat voelt hij zich verlaten? En wat mist hij ze? Zijn vader, zijn moeder, zijn grote zus en zijn broer. Heimwee vervult zijn hart. Maar alles, tenminste zo denken wij, wendt en slijt toch wel. Want hier wacht hem een veelbelovende toekomst. Mozes, het slavenkind, is een koningskind geworden. En dat ventje, dat krijgt een naam. Nog steeds vers 10. En zij noemde zijn naam Mozes en zeide, want ik heb hem uit het water getogen. Dat is eigenlijk wonderlijk. Het is de eerste keer dat wij zijn naam horen. Een naam die hij bovendien van Farao's dochter heeft gekregen. Normaal kreeg een Joods jongetje toch zijn naam bij zijn besnijdenis. Het lijkt erop dat dit ventje die eerste jaren naamloos door het leven is gegaan. Al is het waar dat in de Joodse traditie er wel een aantal namen voorkomen die dan op hem zijn geplakt, als dat hij die naam zou hebben gedragen de eerste jaren. Maar dan nog, later voor Mirjam en voor Aaron, die gingen ook hun broertje met die naam Mozes noemen. En je zou toch verwachten dat ze hem hadden aangesproken bij die naam die hij dan van huis uit had gekregen. Maar hier lezen we zijn naam. Mozes. Waarschijnlijk een Egyptische naam. Mozes. Masu. Betekent zoon of kind. Maar in het Hebreeuws werd dat Moshe. En dat betekent hij die uitgetrokken is, of hij die doet uittrekken. En heel zijn leven is Mozes dus door die naam eraan herinnerd aan het wonder dat hij uit het water is getrokken. Hij lag daar in die Nijl, ten prooi zouden we haast zeggen van de krokodillen, maar door Gods genadige en voorzienige leiding is hij uit het water gered. Hij lag daar neer in de wateren der verdrukking, de wateren des doods. Maar door Gods hand is hij daar uitgetrokken. Want zo is de Heere, een God die verlost, die trekt uit de wateren des doods. Nog steeds. En dat mag Mozes zijn leven lang ook niet vergeten. En daarom is die naamgeving ook zo bijzonder. Moshe. Een betere naam had hij dus niet kunnen krijgen. Want die naam herinnert hem dus voortdurend eraan wat er in zijn leven is gebeurd en wat hij van huis uit heeft geleerd. En toch, dat is dan tegelijk ook het enige dat hem nog herinnert aan vroeger. Want voor de rest moet ook elke herinnering aan vroeger, die moest worden uitgewist. Want de vorst der duisternis die deed er alles aan om dat gestrooide zaad te verstikken. Zoals de vorst der duisternis er nog steeds alles aan doet om dat verstrooide zaad te verstikken in de harten van jong en van oud. Want die opvoeding van thuis, die raakte steeds meer naar de achtergrond. Mozes kreeg andere meesters. Het waren knappe koppen die hem leerden lezen, schrijven en rekenen. We kunnen dat terugvinden in Gods woord. Want in de reden van Stefanus, daar lezen we het later in Handelingen 7, in het 22e vers. Als daar staat, en Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in woorden en in werken. Hij kreeg dus het beste onderwijs dat er was. Mozes, die werd onderwezen in de Egyptische godsdienst. Hij werd geleerd dat er verschillende goden zijn. Hij kende de zonnegod Ra. Men vereerde de rivier, de Nijl. Ook kreeg Farao, kreeg goddelijke eer. En in Egypte aanbad men ook de gouden kalveren die werden gezien als beeld van de kracht en van de vruchtbaarheid van het leven. En al die jaren aan het hof werd Mozes steeds weer geleerd dat hij moest buigen en knielen voor die goden. En hij kon studeren aan de beste universiteiten van Egypte. Keus genoeg uit de studierichtingen. Sterrenkunde, wiskunde, medicijnen, rechten, handel. Geld hoeft hij niet te betalen, want de farao betaalde immers zijn studie. En promotiekansen waren er genoeg voor Mozes. Maar eigenlijk, meer dan dit, weten we niet van zijn tijd aan het hof. Van zijn kinderjaren, van zijn tienerjaren, van zijn puberjaren. De jaren dat een kind zich ontwikkelt op de weg naar volwassenheid. En als kind heb je dan zo je droom. Wat wil je worden? Waar wil je wonen? Wie wil je zijn? En als puber ben je bezig om je idealen te verwezenlijken. Dat vraagt soms hard studeren, flink doorwerken. Je moet in het leven kunnen doorpakken om iets te bereiken. Het vraagt doorzettingsvermogen, maar ook incasseringsvermogen. Maar bij Mozes kwam alles eigenlijk aanwaaien. Hij hoefde er niets voor te doen. En hij werd ook nergens in belemmerd. Hij was nergens aan gebonden. Hij kon een richting kiezen die hij wilde gaan. En hij kon zich specialiseren in datgene wat hem leuk leek. En Gods geboden? Die golden niet aan het hof. Die hoefde Mozes dus niet te beperken in zijn doen en laten. Nou zouden velen toch zeggen, vandaag de dag, misschien jij ook wel. Beter kan hij het zich toch niet wensen. Alles stond tot zijn beschikking. Slaven die vlogen op zijn denken. En de mensen op straat bogen voor hem. Hij was immers de dochter. Hij was immers de zoon van Farao's dochter. Misschien zelfs wel de kroonprins. En hij heeft alles wat zijn hart kan begeren. De beste opleiding, het beste eten, het mooiste huis, de beste medische zorg en de meeste rijkdom. En als hij wilde, kon hij elke Egyptische vrouw krijgen. En aan het hof werden er geregeld feesten gehouden. En er werd er gegeten, gedronken en gelachen. Iedereen had dan plezier. Het was een goed leven aan het hof. Waar zou je dan nog om tobben? Waar zou je dan nog druk om maken? Toch zeker niet om je ziel. Hij is immers een koningskind van de wereld. Een mooie toekomst wacht hem. Het genieten van de zonde, de schatten in Egypte. Voor een tijd. Ja, misschien wel een hele lange tijd. 70 jaar als hij sterk is. En als hij heel sterk is, misschien 80 jaar. Wat zou een mens meer willen hebben? En toch. Diep van binnen voelde Mozes zich er niet gelukkig. Hij wist het. Hier hoor ik niet. Er was een andere band die hem trok en verbond. En hij wist het. Later als ik groot ben, dan ben ik hier weg. En wil ik behoren bij een ander volk, het volk van God. Dat is een wonderlijk verlangen. Als daar begeerte in het hart naar is gekomen. Maar we zien dat bij Mozes. Toch zeker als we allereerst letten op Exodus 2. Want dan staat er in dat 11e vers, als Mozes dan groot is geworden. En het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. We zouden er bijna overheen lezen hoe het er staat. Dat hij uitging tot zijn broederen. Voor de wereld was hij de zoon van Farao's dochter. Maar hij voelt zich verbonden met dat arme slavenvolk. Daar ligt zijn thuis. Daar ligt zijn hart. Niet in het paleis van Egypte. Niet in de luxe van Egypte. Niet in de feesten van Egypte. Niet in de gemakken van Egypte. Niet in de rijkdom van Egypte. Niet in de zonden van Egypte. Maar wel bij dat verachte, dat vernederde slavenvolk. Dat volk is zijn volk. En hun verdrukking liet hem niet met rust. Het grijpt hem aan in zijn hart. En Mozes, de prins van Egypte, kan dat arme slavenvolkje maar niet vergeten. En hij wil hen bezoeken. Want hij heeft hen lief. En Stefanus die weet uit de overlevering dat het op een bepaald moment was in het leven van Mozes. Handelingen 7, vers 23. Als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders de kinderen Israëls te bezoeken. Van 40 jaar, dus zo pak een beet 35 jaar later, nadat hij door moeder Jochebed naar het paleis was gebracht, keert hij nou terug tot zijn volk. Nee, dit was niet een midlife-crisis van een 40-jarige. Het is hier een welbewuste keuze, een hartelijke keuze. Of beter gezegd, een geloofskeuze. Want dat is toch uiteindelijk in het Nieuwe Testament wat apostel Paulus onder woorden heeft gebracht. Waarom we ook Hebreeën 11 hebben gelezen. Door het geloof heeft Mozes nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Ja, we komen daar straks nog wel even op terug, op die woorden uit Hebreeën 11. Maar als we dan weer terugkijken naar Exodus 2, en dan zien dat hij naar zijn broeders uitgaat, dan zien we direct dat het bij hem leidt tot onheilige ijver. Want als hij ziet dat een van zijn broeders wordt afgeranseld door een Egyptenaar, dan kan Mozes dat niet zetten. En dan voelt hij nog sterker aan welke kant hij staat. Want hij weet het, wie aan Gods volk komt, ja, die komt dan ook aan hem. En hij geeft die man zo'n geweldige klap, dat hij er dood bij neervalt. En Mozes begraaft hem in het zand. Nee, hij heeft daar geen bevel van God voor gekregen. Het is ook geen daad die door de Heere is goedgekeurd. Maar hij handelde wel uit liefde tot het volk van God. En ten diepste ook uit liefde tot de God van dat volk. Maar een kind van God, we zien dat hier, een kind van God kan in zijn ijver voor de eer en voor de zaak van God ook wel eens dwaas handelen. En dat blijkt hier. Maar zijn hart heeft zich een wonderlijke wending voltrokken. Een radicale wending. Hij had kunnen zeggen, het is toch door Gods voorzienigheid dat ik een plaats heb gekregen aan het hof. Had zelfs kunnen zeggen, hier aan het hof kan ik misschien veel meer betekenen voor Israël dan buiten het hof. En hij had kunnen zeggen dat hij toch niet zomaar Farao's dochter de rug kon toekeren, want ze had hem zo goed behandeld. Maar nu Mozes groot geworden is, volgt hij zijn hart waarin dat geloof doorbreekt. En daarom die hartelijke keuze tegen Egypte. En tegen de zonden van Egypte. En daarom die hartelijke keuze. Voor het volk van Israël. En voor de God van Israël. Mozes is liever een arm kind van God dan een rijk kind van de wereld. En daarom weigert hij nog langer om een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Kijk, en dat is nou het eerste waar dat geloof van Mozes in naar voren komt. Hij weigert nog langer een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Hij weigert dus nog langer om de zonde te dienen aan het hof van Egypte. Hij weigert nog langer om voor de luxe en de weelde van het leven in Egypte te gaan. Hij weigert nog langer om ondergedompeld te worden in dat denken van Egypte. Hij hoeft de genieting der zonde niet. En jullie jongelui, als je nu groot geworden bent, kies je dan uiteindelijk misschien toch maar om de lieve vrede wil? Dat je hem niet uit de toon wil vallen? En daarom toch maar meedoet met je vriendengroep? Wat zou jij doen als je voor die keuze staat? En u? En ik? Waar kiezen wij dan voor? Want immers Later is het Jozua die het zegt, kies dan heden wie gij dienen zult. Natuurlijk, we hebben allen in Adam gekozen tegen God. Maar hier zien we dat Mozes voor die keuze wordt geplaatst wat hij doet in zijn leven. Of hij leeft als kind van de wereld, of als kind van het verbond. En dan geeft Mozes alles op. De glitter en de glamour aan het hof. Een carrière in Egypte. Rijkdom, eer en aanzien. Geld, goed en goud. Hij hoefde het allemaal niet. Hij begeerde wat anders. Omdat zijn hart ergens anders lag. Zijn hart lag bij dat volk van God. Omdat zijn hart lag bij de God van dat volk. En zie je, echt geloof vraagt dan offers. Echt geloof vraagt ook wel eens om nee te zeggen. Echt geloof vraagt om kleur te bekennen. Die hartelijke geloofskeuze, die vraagt ook om offers, de offers van zelfverloochening en van wereldverzaking. Mozes leerde de wereld van Egypte te verzaken. En wij? Wat hebben wij ervoor over? Ons luxe leventje? Ons gemakkelijk leventje? De genietingen der zon? Want let wel, de breuk met het Egypte der zonde dient er wel te komen in ons leven. En daarin wordt dan ook dat ware geloof getekend. Trouwens, er staat ook zoveel meer tegenover. Dat zien we in onze tweede gedachte. Waar leef je dan voor? Want in de wereld van Egypte voelt Mozes zich niet thuis. Zijn hart ligt bij het broedervolk, bij het volk van God. En daar wil hij zich graag onder begeven. Daarmee zoekt hij gemeenschap. En hij zoekt ook de band met dat volk ook te versterken en te bestendigen. Ja, ook daarin zien we toch een kenmerk van het ware geloof. Dan wil je je toch graag begeven onder Gods volk. En dan voel je toch ook nabijheid en gemeenschap met hen. Zoete banden die mij binden aan des Heren lieve volk. En daarom gaat hij de volgende dag opnieuw naar dat arme slavenvolk. En weer is hij getuige van een ruzie. Maar dit keer niet tussen een kind van Egypte en een kind van Israël. Het zijn nou twee broeders die met elkaar op de vuist gaan. Vers 13. Des anderen daags ging hij wederom uit en zie twee Hebreeuwse mannen twisten. En daar snapt Mozes nog niets van en daarom zegt hij ook tot de ongerechte, waarom slaat gij uw naaste? Ja, dat een Egyptenaar dat volk haat, dat begrijpt hij wel. En dat de wereld niets moet weten van het volk van God, dat wist hij wel. Dat is hem al die jaren aan het hof ook wel duidelijk gemaakt. Hij had niet anders verwacht. Maar dat er nou onderling strijd is onder dat volk van God, daar snapt hij nou niets van. En hij kan er niet bij dat ze elkaar binnen dat volk van God zo knap lastig kunnen maken. Ruzie onder de Hebreeën. Twist onder het volk van God. Dat kan toch niet? Toch gebeurt het. Tot vandaag de dag Maar daar snapt zo'n een niets van. Die met Egypte heeft gebroken. En die de leegte van het leven van Egypte heeft leren inzien. Die juist gedacht dat hij onder dat volk van God liefde zou vinden. Maar dan zelfs nog sterker. Dan blijkt dat Mozes geen eens geaccepteerd wordt in dat volk van God. Vers 14. Dan zegt een van die anderen, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gesteld? Mozes is er geen eens welkom. Hij wordt niet geaccepteerd. Waarom? Misschien is zijn spraak anders. Aan het hof van Egypte heeft hij immers een andere taal leren praten, formeler misschien en ook met andere woorden. Misschien was het wel de kleding van het hof die hij nog droeg. Misschien waren het ook wel wat andere maniertjes die hij aan het hof had geleerd. Ja, zo zijn er nog altijd redenen waarom een nieuweling met arges ogen wordt bekeken door dat volk van God. Want wie getrokken wordt uit het Egypte der zonde. En wie geleid wordt naar dat volk van God. En dikwijls zie je dat gebeuren. Dat ze eerst met wantrouwen worden bejegend. Iets wat helemaal niet zou mogen. Maar het gebeurt wel. Dat zie je hier ook bij Mozes gebeuren. En die twee ruziemakers, die laten zich ook niet de les lezen. Waar bemoei je mee, zegt de een. Of wil je ons misschien ook doodslaan, zoals je dat met die Egyptenaar hebt gedaan? Als Mozes dat hoort, keert hij zich om en gaat zwijgend heen. En hij beseft, het is bekend geworden. En de angst grijpt hem aan. En het gerucht verspreidt zich als een lopend vuurtje. Iedereen weet van de moord door Mozes, vers 15, ook Farao. Als nu Farao deze zaak hoorde. En Farao die voelt zich gekrenkt. En hij wil Mozes doden. Misschien uit angst omdat Mozes straks een opstand onder de Hebreeën zou kunnen uitlokken. Maar Mozes beseft het gevaar en hij vlucht. Doch Mozes vlucht voor Farao's aangezicht. Een vlucht die een lange tijd duurt. Urenlang trekt hij de weg naar het oosten. En eindeloze zandvlaktes trotseert hij. En pas na dagen van vluchten gunt hij zich rust. En woonde in het land Midian. Midian, dat is dus in de omgeving van de Horeb. Een land ten zuiden van Edom in de woestijn tussen Egypte en Kanaan. Het ligt zo'n honderden kilometers van het paleis vandaan. Hier woont trouwens nog verre familie van hem. Want Midian is immers de zoon die Abraham gekregen heeft bij Ketura. Maar daar in het land van Midian zit hij bij een waterput. En het tekent de moedeloosheid en de verslagenheid van die 40-jarige onttroonde kroonprins van Egypte. Hier brengt hem nou die hartelijke keus voor het volk van God en voor de God van dat volk in een dorre, droge zandwoestijn. Eenzaam en alleen. In Egypte voelt hij zich niet meer thuis. Bij Gods volk kan hij niet terecht. Nu zit hij daar bij een waterput. In een vreemd, heet en onbekend land. Dat is een weg hoor. Misschien zit er wel iemand. Die het herkent in zijn of haar leven. De brug naar het Egypte der zonde werd opgehaald. daar vond je het niet meer. Je zag de leegheid van het leven in Egypte. En de genietingen van de zonde, die heb je vaarwel gezegd. Er is een breuk gekomen in je leven met de zonde. Je hebt gebroken met het leven in de wereld. Maar ondertussen, je kon bij Gods volk niet terecht. Oh, wat kan een mens zich dan eenzaam voelen? Van alles en iedereen verlaat. En toch, hoe nu verder? En dan blijkt de God van dat volk toch te werken. Want die zorgt ervoor dat Mozes dan toch een plaatsje krijgt. God leidt zijn levensweg. Want in het huisgezin van grootvader Reuel en van vader Jethro vindt Mozes een plekje. Daar is hij wel welkom. Hij krijgt het te eten, hij krijgt het te drinken. Hij mag zorgen voor de kudde. Hij krijgt er uiteindelijk een vrouw. Er worden hem twee zonen geboren. Gersom en Eliezer. Toch moet Mozes nog steeds zeggen, vers 22, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Want hij verwachtte de dag dat God verlossing zou brengen. Maar voor dit ogenblik heeft hij weer onderdak, zijn derde woning. Eerst dat slavenhutje in Gozen. Toen dat prachtige paleis. En nu die eenvoudige herderswoning in Midian. Daar woont hij. Daar leeft hij. Onbekend. Onaanzienlijk. Jij zegt, wat bezielde Mozes nou eigenlijk? U vraagt zich af, wat bewoog hem nou om de luxe en de wilde van Egypte op te zeggen? Waarom verkiest hij nou de vlucht voor Farao boven het leven met Farao? De wereld zou het wel weten. Dan kies je toch dat leven aan het hof van het paleis bij de Farao boven dat primitieve leven in zo'n eenvoudige herderswoning. En de wereld, die snapt er dan ook niets van. Toen niet en nu niet. Maar Paulus heeft het verstaan. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof ging Mozes alles anders zien. De Heilige Geest gaf hem verlichte ogen van het verstand en opende zijn hart, waardoor hij alles met andere ogen ging bekijken. Mozes, die ging het doorzien. Wat doorzag hij dan? In de eerste plaats doorzag hij de wreedheid van Egypte. Hij zag het in de slavendienst van Israël. Maar hij zag het ook in die mishandeling van die Hebreeër door die Egyptenaar. En hij begreep waar het leven van Egypte een mens toe brengt. Alleen maar naar een honger naar meer. En naar meer macht. En naar meer invloed. En Egypte, die heeft geen oog voor hen die worden verdrukt. En die verzwakt zijn. Want echt, en onthoud het maar. In het Egypte der zonde is geen bewogenheid en is geen betrokkenheid, maar is men keihard. En gaat men, zoals dat dan wel wordt gezegd, over lijken. En Mozes, die kreeg er een afschuw van. Maar dat is dan het tweede. Hij doorzag ook het bedriegelijke karakter van de genietingen van Egypte. Want Paulus die heeft er ook bij gezet. In vers 25. Dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Die genieting der zonde is maar voor korte duur. En dat begreep Paulus. Dat begreep Mozes nu. Daarna wordt het eeuwigheid. Het genieten van het zondeleven duurt ook maar even. Een avondje plezier, een weekendje genot, een weekje lol. Maar eens komt aan alles een eind. En kom je voor God te staan. Als je hem dan niet kent. Als je dan niet met hem verzoend bent. Door het dierbare bloed van het lam. Want ja, wie de wereld verkiest en God verliest, als het dan aankomt op scheiden, verlies je beide. Zeg, is je onsterfelijke ziel jou dan echt minder waard dan een paar leuke avonden? Verkies je dan die 10, 20, 50, 70 jaar? Genieten van de zonde. Verkies je die dan echt boven je eeuwige gelukzaligheid? Weet wel, dan wacht er een eeuwigheid van wroeging en van pijn. En dat staat toch in schil contrast met die korte tijd dat je hebt kunnen genieten van de zonde. Ja, en dat is dan eigenlijk het derde. Mozes die wist wel dat het geen eenvoudige keuze zal zijn. Want hij had erbij gestaan. Dat een van dat volk van God in elkaar was geslagen. En hij wist dat de keuze voor het volk van God een keuze zou zijn voor smaadheid. Voor moeite en voor verdriet. En zo ligt het toch nog steeds. Wie begeert te horen bij het volk van God, die krijgt wat over zich heen. Ze zullen je misschien uitlachen. Denken, daar heb je zo'n vroom. Die niet met alles mee wil doen. Ze zullen je vaak niet begrijpen. Dat ze denken, wat zit daar nou weer voor kwaads in? Op je werk zal je misschien worden dwarsgezeten. Misschien zelfs dat je daardoor promotiekansen misloopt. Smaad, hoon en lastig is dikwijls het deel van het volk van God. Want het is de haat van de Satan en de haat van de wereld tegen het volk van God. Maar bovenal tegen de Christus. En toch, die smaadheid te dragen is een vreugde voor dat volk van God. De discipelen, van hen lezen we het ook in Handelingen 5. Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde dat ze waren waardig geacht geweest om zijns naams wil smaadheid te lijden. Om zijns naams wil. Want Paulus die zegt in Hebreeën 11 er ook bij dat het gaat om de versmaadheid van Christus. Gods volk deelt dus in die versmaadheid van Christus. Dan weet u, deze Christus heeft nu ook de smaad van zijn volk willen dragen. Hij heeft ontallijke smaadheden geleden. En hij heeft zich één willen verklaren met dat volk in nood en in ellende. En Jezus Christus moest die weg van vernedering gaan. En de smaadheden waren er al vanaf het begin van zijn komst. Toen hij de hemelse heerlijkheid heeft verlaten. Toen hij werd bekleed met de zwakheid van de menselijke natuur, van het menselijke vlees. En die smaadheid, dat hij niet geboren werd in een paleis, maar dat hij werd gelegd in een kribbe, in een stal. Dat er zelfs in een eenvoudige woning voor hem geen plaats was. De Heer Jezus die moest vluchten, ook voor de wrede handen van een koning die hem zocht te doden. Die versmaadheid dat zijn woonplaats werd Nazareth in het verachte Galilea der heidenen. Daar groeide hij op als zoon van een timmerman. Onaanzienlijk, onbekend. En zijn volgelingen? Het waren vooral de Galileese mannen. Eenvoudige vissersmannen. En hij werd veracht. Hij werd bespot. En hij werd weggezet. En er was voor hem geen plaats waar hij zijn hoofd kon neerleggen. En de mensen, ze liepen weg onder zijn predikingen, want hij stuitte op tegenstand van zijn broeders. Is gekomen immers tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En als de onwaardigste der mens, kroop hij door het stof in de hof van Gethsemane. Dan werd hij gevangen genomen. En als was hij een misdadiger, werd hij afgevoerd. Spot en hoon, dat was zijn loon. En onder luid gejoel werd hij Jeruzalem uitgeleid onderweg naar die kruisheuvel. En ontdaan van al zijn kleding hebben ze hem aan het kruis genageld. En de mensen liepen langs hem heen en ze beschimpten hem. Maar hij moest die smaadheid wel dragen. Hij moest wel lijden en sterven. Hij moest wel worden veracht. Hij moest wel worden bespot. Hij moest wel worden uitgeworpen. En hij moest wel worden uitgestoten. Hij moest dat kruis wel dragen. Ja, nog dieper zijn versmaadheid. Tot in de angsten der hel. Want alleen door die ontallijke smaadheden te dragen, kan er nu een volk zijn dat nimmer meer te schande zal worden. Want aan het kruis heeft hij hun zonden weggedragen, heeft hij hun vloek op zich genomen en heeft hij hun schuld betaald. Het is waar. Mozes heeft dat allemaal precies nog niet zo geweten. Maar hij wist wel van Gods belofte. Dat er één zou komen die verlossing zal aanbrengen. En hij wist, Egypte is het eindstation niet. Er is een beter lot bereid. Het beloofde land. Kanaan als voorsmaak van de eeuwige rust. En daarom staat er ook in vers 26 van Hebreeën 11. Hij zag op de vergelding des loons. En dat was het nou waarom Mozes het ook kon dragen. In dat geloof. Door Gods genade. De werking van de Heilige Geest. Heeft hij de goede keuze mogen leren maken. En hij koos niet voor rijkdom. Voor eer en voor macht. Maar hij leerde om zich vast te klemmen aan Gods belofte. En het zicht op de vergelding, het zicht op de eeuwige heerlijkheid, dat gaf hem kracht om verder te gaan. Nu en u, en jij, kan het nu ook van ons worden gezegd? Want aan welke kant staan wij? Van de helse farao? Of van de hemelse koning? Kiezen wij voor het leven van Egypte? Of is er het verlangen om te mogen behoren bij dat volk van God? Toe zet ze nou eens naast elkaar. Voor een tijd voor een tijd de genieting der zonde. En dan de eeuwigheid de rampzaligheid. Of voor een tijd de verdrukking en de versmading. Dan de eeuwige gelukzaligheid. Voor een tijd aanzien in het leven. Dan eeuwig in de pijn. Of voor een tijd de verachting. Om dan eeuwig bij God te mogen zijn. Voor een tijd de wereldse begeerlijkheden. En dan eeuwig tandengeknars. Of voor een tijd de versmading en de bespotting. Om dan tot in de eeuwigheid God te mogen loven en de Heere groot te mogen maken. Kom, treuzel dan niet langer. En hing toch ook niet langer op twee gedachten. Want je kan niet bij beide horen. Egypte en het leven met God, dat gaat uiteindelijk niet samen. Vlucht toch tot de Heere Jezus Christus. Hij staat aan de deur van uw hart en hij roept het u toe. Wend u naar mij toe en wordt behouden. En je zal er geen spijt van krijgen. Want hij is immers zo'n goede koning. En hij is zo'n volkomen zaligmaker. En hij is zo'n goede God. En alles is bij hem te vinden wat je nodig hebt. Oh nee, het gaat niet zonder strijd. En het gaat ook niet zonder versmaadheid. Maar de overwinning ligt vast in Christus Jezus. En leef dan toch met hem. En leef dan toch uit hem. En dat is nou het beste wat je doen kan als je groot bent geworden. Maar ook als je nog klein bent. Of als u misschien al heel oud bent. Zoals Ledeboer dat eens dicht bedje. En dan kunnen we zeggen, jongen, meisje, man, vrouw, mag ik horen dat je Jezus hebt verkoren tot de leidsman uwer jeugd. Nooit zal u die keus berouwen die op Jezus mag vertrouwen. Want u op Jezus mag vertrouwen, op hem als je hoeksteen bouwen, heb je leven in je hart en troost te midden van alle smart. Amen. laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo zeggen wij uw naam hartelijk dank. Maar tegelijk wat een aangrijpend onderscheid. Wie ver van u de weelde zoekt, die vergaat eerlang en wordt vervloekt. Die het zoekt in Egypte, die het volhouden in het Egypte der wereld. En die zich op hun plek voelen in het Egypte der zonde. O Heere, als ze er zitten in ons midden, verbreek toch de banden die hun verbinden met Egypte. En breng toch in het hart die heilige onrust, opdat ze het in Egypte niet kunnen volhouden. En dat ze gaan vragen naar u en naar uw sterkte. Maar tegelijk, wat een heerlijkheid als een ziel het mocht meezingen. Maar het is mijn goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Al is het dan in Midian, al is het dan in een dorre, droge woestijn. Maar dat het leven met u zoveel beter is dan alles wat de wereld ons bieden kan. En geef, Heere, dat dat mag worden geleerd. En dat ook al dat al meer mag worden verstaan. Ook als we de werkweek weer ingaan. En van alles weer op ons afkomt. En we de genietingen der zonde ons worden voorgesteld. En de schatten in Egypte als het ware ook klaar liggen voor ons. Geef dan toch door uw genade dat we met Mozes verkiezen om bij u te mogen horen en in uw weg te mogen wandelen. Vergeef wat zondig is. Gedenk ons bij alles wat in de week op ons afkomt, waar onze weg ook naartoe leidt. Ook als de moeilijke wegen gegaan moeten worden naar een begraafplaats, wilt u dan sterken en ondersteunen. Als er andere wegen worden gegaan die ook spanning of moeite met zich meebrengen, wilt u daarin helpen en bijstaan. Maar bovenal, bewaar ons voor een onverzoende dood en schenk dat ons leven mag zijn een loflied tot eer en verheerlijking van uw grote naam, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit die 73ste psalm, maar dan nu het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Vers 13 van 73. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.